Goedemorgen, familie. Soms denk je dat je alles aan kan. En soms ontdek je hoe kwetsbaar je bent. En dat het zomaar ineens anders is. Ik weet nu wat het inhoudt om een slijmbeursontsteking te hebben. Pijnlijk en hardnekkig. Maar ik heb veel bemoedigende woorden ontvangen. Het kan wel 6 weken duren. Dus houd moed. Daar gaan we het niet over hebben vanmorgen. Ik kan gelukkig weer een beetje lopen, dus ik blijf rustig staan. We gaan het eerste tekstgedeelte lezen. Want we gaan het vanmorgen hebben over verwachting hebben. En toegewijd zijn. In Hebreeën 1 staan 2 belangrijke versen. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Tot zover. Staat hij niet goed? Wat moet ik doen? Zo. Goed. Ik wil deze morgen een paar dingen met jullie bespreken. Druk ik op de verkeerde knop? Ja. Dit is het thema van deze morgen. God heeft gesproken en toegewijd, ondanks vragen en teleurstelling. Misschien hebt u vroeger ook wel eens, of hebt u zelf ook wel eens met uw kinderen een keer in gesprek geweest. En een kind dat ontevreden was over iets tegen het kind gezegd. Ja, vroeger, hè? Toen wij zo klein waren als jij, toen moesten wij en vul maar in. Waarop dat kind zegt, ja, vroeger, altijd maar vroeger. Wat heb ik daar nou aan? We leven toch vandaag? En dat is ook zo. Ik vroeg me af, hebben de kinderen nog iets aan de leerschool van ons, van vroeger? Of moet alles opnieuw uitgevonden worden in onze tijd? Natuurlijk, dat is ook waar. We leven hier en nu. En dat vereist ook nieuwe inzichten. Als je de Bijbel leest, dan lees je niet enkel Gods handelen in de geschiedenis, maar veel meer nog bijzondere Bijbelse profetieën ten opzichte van de toekomst. Eeuwenlang heeft God door middel van profeten het volk Israël van tevoren bekendgemaakt dat er een dag zou komen waarop hij de verlosser zou zenden. De Messias. Ik vroeg me af, zouden die mensen nou in die tijd precies hetzelfde gezegd hebben als wij vaak in onze tijd? Wat hebben we daar nu aan? Je leeft toch vandaag? Ik denk dat mijn redenering wel een beetje klopt. Want het boek Handelingen vertelt ons in hoofdstuk 17 dat God een bepaalde dag heeft bepaald waarop hij de hele aardbodem rechtvaardig zal oordelen door één man die hij heeft aangesteld. En die Jezus Christus, die nu onze gezegende hoge priester is bij de Vader. En wat zeggen de mensen in onze tijd? Ja, wat moet je daar nu mee? Je leeft toch vandaag? En dat is natuurlijk ook zo. Toch is er een heel duidelijk plan voor deze wereld. Een heel duidelijk plan van God. Ik merk op dat heel veel mensen leven alsof er geen plan van God is. En in onze tijd wordt zelfs gekenmerkt door heel veel liefde voor genot dan voor God. En dat is heel sterk aanwezig. Alsof deze wereld maar om zijn as draait zonder een bepaald patroon. En zonder doel of zonder bestemming. Alsof wij mensen op aarde gezet zijn om er maar het beste van te maken. Want je leeft vandaag. Totdat je dit leven weer los moet laten. Soms met heel veel pijn en moeite. En ik begrijp dat ook wel. Maar er is wel heel duidelijk een plan van deze wereld. Voor deze wereld van God. Zelfs van voor de grondlegging der wereld staat er in Efeze. Is het al Gods plan geweest om heel veel zonen tot heerlijkheid te brengen, zonen en dochters. Misschien is Gods plan al voor 90% in vervulling gegaan en worden wij geroepen om aan het plan vast te houden, aan het profetische woord voor de toekomst. Maar ondanks deze verwachting ook rustig onze plaats en onze verantwoordelijkheid innemen in onze tijd. God zegt dat deze wereld voorbij zal gaan. Nou, op zich zou ik dat jammer vinden. Aan de andere kant zeg ik van, deze wereld zit vol met droefenis, met moeite, met zorg en ellende. Er zijn al verschillende spectaculaire films over het einde der wereld. Het zal alleen totaal anders gaan. De apostel Petrus zei 2000 jaar geleden al, 2000 jaar geleden. Geen steen zal op de andere blijven. De elementen zullen in vuur wegsmelten. Al je bezittingen, al je nieuwe auto, je positie, alles. Er is één ding wat blijft. Het woord van God wat gesproken heeft. Alles wordt nieuw. En in 2 Petrus 3 staat, wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar ja, het duurt allemaal zo lang, hè? En we zijn al 2000 jaar verder. We leven vandaag. En vandaag is ook belangrijk. Natuurlijk is dat zo. Maar wel met een hele diepe, grote verwachting voor de toekomst. De geboorte van de Messias was 700 jaar voor Christus al voorspeld door Jesaja. En 400 jaar voor Christus voorspelde Maleachi dat er eerst nog een bode zou komen om voor Gods aangezicht de komst van de Messias voor te bereiden. Ik kan me voorstellen dat er toen ook heel veel mensen waren die dachten, het duurt allemaal best lang, hè. Waar blijft die bode dan toch? Want het leven gaat maar door. De ene generatie komt en de andere gaat. En alles blijft bij hetzelfde. Zonder de vervulling van die profetie. God had gesproken, maar ach, wat heb je eraan? Je leeft toch vandaag? En natuurlijk is dat ook zo. Vlak voor de geboorte van de Messias leefde het volk Israël onder een harde regering van koning Herodes. Juda soms deed sidderen van angst voor al zijn wreedheden. Keizer Augustus heeft gezegd, het is veiliger om een varken van Herodes te zijn dan een zoon. In zo'n situatie verbleken alle woorden van hoop op verlossing heel snel. We leven hier en nu en dat is al moeilijk genoeg. We gaan samen lezen uit Lucas. Lucas, hoofdstuk 1. Ik lees met jullie een aantal versen. Want daar zit een belangrijk boodschap in waar ik best veel van geleerd heb. Lucas 1 vanaf vers 5. Er was in de dagen van Herodes, de koning van Judea, een priester genaamd Zacharias, behorende tot de afdeling van Abia. En zijn vrouw was uit de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Zij waren beide rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden en eisen des Heeren onberispelijk. En zij waren kinderloos, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En ze waren beide op hoge leeftijd gekomen. En het geschiedde toen hij de priesterdienst voor God verrichtte, in de beurt zijner afdeling, dat hij door het lot werd aangewezen, volgens de regels van de priesterdienst, om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En de gehele volksmenigte was buiten in gebed en op het uur van het reukoffer. En hem verscheen een engel des Heeren staande ter rechterzijde van het reukofferaltaar. En Zacharias ontroerde bij dat gezicht en vrees beving hem. Maar de engel zeide tot hem: wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult hem de naam Johannes geven. En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere en wijn en sterke drank zal hij niet drinken. En met de Heilige Geest zal hij vervuld worden, reeds van de schoot zijner moeder aan. En velen der kinderen Israël zal hij bekeren tot de Heere, hun God. En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Heere een wel toegerust volk te bereiden. En Zacharias zei tot de engel: waaraan zal ik dit weten? Want ik ben een oud man en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tot hem: ik ben Gabriel, die voor Gods aangezicht sta. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze blijmare te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot de dag toe dat deze dingen geschieden, omdat gij mijn woorden niet geloofd hebt, die op hun tijd in vervulling zullen gaan. En het volk stond op Zacharias te wachten, en zij verwonderden zich dat hij zo lang in de tempel vertoefde. Toen hij dan naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken, en zij begrepen dat hij in de tempel een gezicht had gezien. En hij wenkte hen toe en bleef stom. En het geschiedde toen de dagen van zijn dienst vervuld waren, dat hij vertrok naar zijn huis. En na die dagen werd Elisabeth, zijn vrouw, zwanger. En zij verborg zich 5 maanden, want zeiden zij: aldus heeft de Heer aan mij gedaan in de dagen waarin hij op mij nederzag, om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Als je dit leest, dan betrek ik dat een klein beetje op onze tijd. Je bent allemaal met jezelf bezig, met je eigen ding. Het horizontale heeft heel veel impact op ons. Het vraagt veel van ons, het eist veel van ons. We zijn er constant mee bezig. En toch was er ook in die dagen zo'n rest die dwars door alle moeite heen trouw bleef aan de woorden van God. Zo'n kleine groep mensen die zich niet lieten misleiden door woorden als: ach, wat heb je toch aan al die profetische woorden van God over de toekomst. Je leeft toch vandaag. Daar hoorden Zacharias en Elisabeth ook bij. En het meest bijzondere is wel dat er staat in de Bijbel dat zij beiden rechtvaardig waren en leefden naar alle geboden van de wet. En eisen door middel van de wet. En dat allemaal zonder verhoring van hun gebed. Er staat zelfs dat zij onberispelijk waren. Moet je voorstellen. Oud-testamentische gelovigen. Niet wederom geboren. Ook niet vervuld met de Heilige Geest. En toch. Ik vroeg me af, kan God dat ook van ons zeggen, die wel wederom geboren zijn? Want vasthouden aan het woord van God is geloof hebben in zijn plan voor deze wereld. Voor vandaag, maar ook voor de toekomst. Natuurlijk, het is roeien tegen de stroom in. En Zacharias en Elisabeth deden dat. Ik vroeg me af, zou God dat ook van ons kunnen zeggen? Dat wij onberispelijk wandelen te midden van een ontaard en verkeerd geslacht. Of willen we zo goed mogelijk ons eigen leven leven? Ik wil het naar mijn zin hebben. In de brief van Petrus staat dat wij een heilig priesterschap vormen tot het brengen van geestelijke offers. De natuurlijke offers is niet meer nodig. Maar wij brengen nu geestelijke offers. Laten we ons bewust zijn dat wij toch vreemdelingen zijn hier op aarde. En dat wij op reis zijn naar huis. We zijn bijwoners, getrokken uit deze wereld. Had God Zacharias er gezegend in zijn huwelijk? Nee, bepaald niet. Ze waren kinderloos en het was een groot hartzeer onder het volk. En een grote smaad voor een vrouw in Israël. Kinderloosheid werd gezien als Gods toorn over je huwelijk. En samen hadden ze daar al heel wat jaren voor gebeden. Maar hun gebed was niet verhoord. Wat een enorme teleurstelling moet dat voor hun geweest zijn. En nu was het laat. Ze waren te oud, net als Abraham en Sarah. Maar ondanks deze diepe teleurstelling hielden ze vast aan Gods wetten en geboden. Ze zeiden niet van: Heere, u hoort toch niet naar ons. Het hoeft allemaal niet meer. Ik ben zeer teleurgesteld en ik wil ook geen priester meer zijn. Laat het maar. Nee, zij bleven volharden aan Gods geboden. Er staat zelfs dat ze onberispelijk waren. Gezaghebbende profetische woorden. Toevallig, tussen haakjes, werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer te brengen. En zijn familie was aan de beurt voor de priesterdienst die bestond uit 24 afdelingen. En elke dag werd door het lot een priestertaak werden verdeeld. En zo werd ook het reukoffer voor de Heere, wie dat mocht brengen in het heilige van de tempel. En Zacharias was de gelukkige. Dit was een best felbegeerde taak die je eigenlijk maar één keer in je leven te beurt viel. Ik merk op dat Gods plan feilloos is. God gaat te werk volgens zijn plan. En door hem vastgesteld tijdschema. En hij schakelt mensen in zijn plan. Het is goed voor ons om te weten dat ook u en ik in dat plan van God zijn ingeschakeld. En terwijl Zacharias met heilige eerbied en ontzag als het reukwerk als teken van de dagelijkse aanbidding op de gloeiende kolen van het reukofferaltaar brengt en legt hij zich neer in aanbidding voor de Heere. Hij werpt zich neer. En daarin eens staat dan de engel Gabriël bij het altaar. Moet je voorstellen in deze heilige stilte, jij ligt op je knieën voor het aangezicht van God om hem te aanbidden en ineens staat daar een engel. Als het Gabriël was, dan betekent dat altijd wel goed nieuws, maar je schrikt je wild. Als Zacharias met behulp van de engel een klein beetje bekomen is van de schrik, hoort hij de meest ongelooflijke woorden. En de engel zegt: vrees niet, Zacharias, jouw gebed is verhoord. Moet je voorstellen. De engel Gabriël komt heel persoonlijk bij je om je te vertellen dat je gebed verhoord is. En hij zei: je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je zult hem de naam Johannes geven. En hij zal groot zijn voor de Heere en met de Heilige Geest vervuld worden. Ach, Zacharias hoorde wel wat de engel zei, maar het deed hem niet zoveel meer. Voor hem was de tijd van kinderen krijgen voorbij. Hij zei dan ook, waaraan zal ik het weten? Dat datgene wat u zegt in vervulling gaat. Ik ben een oud man en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. De tijd van kinderen krijgen is voorbij. Toen ik dit woord las, dacht ik, dat zou ook ons kunnen overkomen. Dat je een hele tijd lang voor iets of iemand bidt. En na verloop van tijd en verloop van jaren, wanneer je gebed niet verhoord wordt, denk je van, ach, God verhoort mijn gebed niet. Waarom weet ik niet, maar ik voel me teleurgesteld. Wel, dat is voor God geen probleem. Maar de vraag is, wat doet teleurstelling met lang wachten in ons leven? Wat doet dat in ons? Maakt teleurstelling ons juist sterker en gerichter en meer zoekend naar Gods plan en bedoeling? Of gaan we meer en meer onze eigen weg? Laten we ons bewust zijn dat God niet stil zit. Want hij werkt nog steeds, ook in onze geschiedenis en ook in ons persoonlijk leven. Mijn les voor deze morgen van Zacharias is, ondanks vragen en ondanks teleurstelling, blijf dan toch trouw en toegewijd aan de Heer. Even een persoonlijke gedachte voor onszelf. Stel dat je na veel gebeden te hebben voor een bepaalde situatie of een bepaalde nood, dat ineens de Heilige Geest in je hart zou leggen, je gebed is verhoord. Kan dan hetzelfde mij overkomen als Zacharias? Waaraan zal ik weten dat mijn gebed verhoord is? Wat is het teken van wat u zegt, dat het ook zal gebeuren? Ja, dat kan. Dat kan zeker. Of dat je bij het lezen van het woord van God ineens leest als het ware, een antwoord van hem ontvangt. Je gebed is verhoord. Onze gebeden hebben niet zozeer te maken met dagelijks eten en drinken, maar veel meer met een bepaald soort werk, een roeping, een bediening, een geestesgave of een nood voor je kinderen of voor je familie. Of misschien wel, net als bij Zacharias en Elisabeth, om een kind. Soms zou je willen dat de Heer je ook door middel van een engel een antwoord gaf op je gebed. Dat zou toch heerlijk zijn? Ik denk nog even van een andere ontmoeting met een hele bijzondere reactie. Deze engel, Gabriel, kwam 6 maanden later opnieuw bij iemand met een bijzondere boodschap. Dat was aan Maria, die ondertrouwd was met Jozef. De engel kwam ook bij haar met een hele bijzondere boodschap. Maria, wees niet bevreesd. Je zult zwanger worden en een zoon baren. En je zult hem de naam Jezus geven. En deze zal zoon des Allerhoogste genoemd worden. Maria had wel een vraag. Ze zegt, hoe kan dat gebeuren? Want ze had nog geen gemeenschap gehad met Jozef. Wel, zei de engel, de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. En daarom zal ook datgene wat geboren wordt, Zoon van God genoemd worden. En wat zegt Maria? Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw wil. Dat is wat. Toen dacht ik, Maria, denk even na. Wat moet je aanstaande man hiervan denken? Als je straks tegen hem vertelt dat je zwanger bent. Dat kan toch niet? En Jozef, die schrok zich wild. Hij had nog geen gemeenschap gehad met Maria, want hij was nog niet met haar getrouwd. En wat moet je dan denken als je vrouw zoiets tegen jou zegt? We lezen in Matthäus dat Jozef een rechtschapen man was en haar niet in opspraak wilde brengen. En daarom in stilte van haar wilde scheiden. Ik weet niet wat voor effect. Tikt dat ding zo? Wat vervelend. in die stilte van haar wilde scheiden. En ik weet niet wat voor effect dat gehad zou hebben in de familie, maar gelukkig was er opnieuw een engel die hem waarschuwde toch rustig met haar te trouwen. Gehoorzaamheid aan wat God zegt brengt diepe innerlijke vrede met zich mee. Ik denk ook nog even aan Hanna. In het boek Samuel, daar staat dat Hanna getrouwd was met Elkana en jarenlang bad om een kind. Maar haar gebed werd maar niet verhoord. En dan ook nog de pest. Wat is dit erg, mensen? Ik weet niet waar deze donderslagen vandaan komen, maar...
Ik probeer het niet.
Moet iets verder weg of zo?
Ja.
Zo. Oké. Waar had ik het over? Over Hanna. Dan ook nog de pesterijen van Panina, die wel kinderen had, zorgden voor wanhoop in Hanna haar leven. En toen ze opnieuw met z'n allen naar Silo gingen om de Heer te aanbidden, stortte Hanna haar hele leven uit voor het aangezicht van God. En dit is wel een heel bijzonder gebed geweest. Want ze was zo wanhopig dat ze op een gegeven moment zei van: Heer, als u mij een kind geeft, dan zal ik hem voor zijn hele leven aan u wijden. Daar zat God op te wachten. Denk ik. Want ze kreeg een bijzonder kind. Een nieuwe profeet. En terwijl de priester Eli dacht dat ze dronken was, geeft zij aan dat ze een hele diep bedroefde vrouw is. En wat zegt Eli? Misschien zonder dat hij het zelf besefte: ga heen in vrede. En de God van Israël zal je geven wat je van hem gebeden hebt. En dat gebeurde. Gods tijden zijn niet onze tijden. En zijn plan is hoger dan de onze. Tot slot. De les van deze morgen voor mij, van Zacharias en Elisabeth, is dit. Als God je gebed niet of nog niet heeft verhoord, hang dan je geloof niet aan de wilgen, maar blijf trouw. Zeg niet van: ik zoek het zelf wel uit, maar blijf de Heer toegewijd totdat het grote moment aanbreekt. En leef je leven met hem, want Gods plan met elk van zijn kinderen, ook die van u, is heel bijzonder en ook eeuwig.